Dit is aflevering 118 van de Nieuwe Leiders Podcast over nieuwe technologie en nieuw leiderschap. We zitten in een ongelooflijk boeiend tijdperk. We zitten in een soort wilde nieuwe realiteit waarin technologie sneller ontwikkelt dan wij met ons menselijk brein kunnen bevatten. En dat betekent dat we niet meer zonder meer terug kunnen grijpen op dat wat we geleerd hebben in onze opleiding of op de ervaring die we tot nu toe in onze rol als leider hebben opgedaan, maar dat we drie nieuwe vormen van intelligentie moeten gaan ontwikkelen. En eigenlijk zijn ze niet nieuw, ze zijn oeroud, maar we zijn ze helemaal vergeten. Nou, daarover gaat deze aflevering van de Nieuwe Leiders Podcast. Je ontdekt daarin op drie niveaus hoe je kunt beginnen met te leren hoe je je verhoudt tot de technologische ontwikkelingen. Hoe weet je nog wat waar is? Met welke informatie kun je werken? Wat zijn de skills die in de 21ste, 22ste, 23ste eeuw, ik denk niet dat we het meemaken, maar die we heel hard nodig gaan hebben? En daar zit een wonderlijke paradox zit daarin. Want hoe meer technologie een rol gaat spelen in ons leven en in ons werk, hoe meer wij weer moeten leren om met onze diep menselijke, natuurlijke oerwijsheid te werken. En daarover gaat deze aflevering. Nieuwe tijden vragen om nieuw leiderschap. Mijn naam is Petra Kuipers en vanaf deze plek neem ik je mee op onderzoek naar hoe we nieuwe vormen van leiderschap kunnen ontwikkelen in organisaties, in teams en, niet in de laatste plaats, bij onszelf. Samen herschrijven we de definitie van leiderschap. De Nieuwe Leiders Podcast is een podcast vol inspiratie en informatie voor formele en informele leiders. Let's go! Ik had de televisie niet aanzetten of een krant of tijdschrift openslaan en je leest erover. De enorme, snelle technologische ontwikkelingen waar we nu middenin zitten. Je hebt het over technologie als kunstmatige intelligentie, humanoids, nanorobots, noem het allemaal maar op. Er zijn zo ontzettend veel innovaties die elkaar in zo'n rap tempo opvolgen, dat we met ons menselijk brein eigenlijk niet zo goed kunnen inschatten wat dat voor ons betekent. We zitten echt in een tijdperk van verandering. En een paar consequenties kunnen we al wel redelijk inschatten. Namelijk, er is geen monopolie meer op informatie. Vroeger had je de kennis gaf je macht. Kennis is macht, zeiden we. Tot op zekere hoogte is dat nog steeds zo. Alleen kan iedereen vrij makkelijk beschikken over dezelfde kennis. En daar zit een keerzijde aan, want de waarde van kennis devalueert ontzettend snel. Er is zoveel beschikbaar. Als je met ChatGPT een vraag stelt, wordt er uit allerlei mogelijke bronnen zo ontzettend veel aan elkaar gepuzzeld, dat wij dat eigenlijk bijna niet kunnen controleren op is het waar, klopt het, komt het uit betrouwbare bronnen, etc. Dus er treedt een enorme devaluatie op. Waar kun je op vertrouwen? Op welke bronnen kun je vertrouwen? En we hebben al verschillende voorbeelden gezien van deepfake, wat er ontzettend echt uitziet. Manipulatie door social media, door bepaalde berichtgeving die ons stemgedrag of ons consumentengedrag positief of negatief beïnvloedt. Vroeger, en dan heb ik het even over nog niet eens zo heel lang geleden, werden onze meningen en ons gedrag eigenlijk vooral via het nieuws en via advertenties beïnvloed. En nu is het overal, de hele dag door, word je blootgesteld aan prikkels. Laten we niet meteen gaan doemdenken, want technologie heeft ongelooflijk veel potentie. We kunnen innoveren, we kunnen oplossingen vinden voor hardnekkige problemen waar we eerder gewoon niet over konden beschikken. En natuurlijk, er zit ook een risico in. We kunnen nog niet het hele speelveld overzien en we kunnen nog niet de lange termijn consequenties inschatten. Het punt is, technologie is een emergent verschijnsel. Het gaat niet meer weg. Het zal er blijven, de geest is uit de fles en wij moeten gaan leren hoe we ons daartoe kunnen verhouden. Nu is technologie op zichzelf is neutraal. Je kunt het eigenlijk zien als iets als een mes. Je kunt het gebruiken om je brood mee te smeren. Je kunt er kunstwerken mee uitsnijden, hè, van je hout uitsnijden of linoleumsnijden of wat dan ook. Maar je kunt het ook als wapen gebruiken. Het gebruik en de intentie en de consequentie ervan, dat bepaalt of het neutraal was of niet. En er zijn een paar dingen die we zeker weten, maar dat is niet zo heel veel. Het eerste is, we kunnen niet weten waar dit naartoe gaat. We weten zeker dat we nog niet kunnen weten waar dit naartoe gaat. En dat is zoals bij alle emergente verschijnselen, kun je niet voorspellen welke afslag dit gaat nemen. Als je kijkt naar vroege science fiction films, was de verwachting dat we rond deze tijd al lang in vliegende auto's achter elkaar aan zouden rijden. Nou ja, goed, hè, dat we eigenlijk gewoon allemaal een huisrobot hadden die alles voor ons deed. Ja, tot op zekere hoogte zitten we nog in die ontwikkeling. Maar zoals het toen werd, nou ja, tot leven werd gedroomd, zeg maar, dat is nog niet zo ver en zo is het nog niet geworden. Het andere wat we zeker weten, is dat het speelveld enorm aan het veranderen is. Hè, dat is al zo as we speak. En je kunt alleen maar voorspellen dat bepaalde banen zullen gaan verdwijnen, maar ook dat er nieuwe bijkomen. Hè. De baan prompt engineer, die is al aan het ontstaan. En een prompt engineer is iemand die de goede vragen formuleert om de gewenste antwoorden uit AI, uit een AI-tool te krijgen, uit een language model. Nou, in deze wilde nieuwe context kun je eigenlijk niet meer terugvallen op de leiderschapskills die je misschien in je opleiding hebt gehad of die je in al je jaren werkervaring hebt opgedaan. We zullen onherroepelijk keer op keer tegen nieuwe dilemma's aanlopen waar we ons toe te verhouden hebben en waar we een weg in moeten kiezen. Het vraagt om het ontwikkelen van andere vormen van intelligentie. En dat zijn vormen die je helpen om de weg te vinden door dat hele dynamische en grillige en steeds veranderende speelveld. En daar zit een hele mooie, maar ook wat wonderlijke paradox in. Want hoe meer technologie de realiteit gaat beïnvloeden, hoe meer dat van ons vraagt om weer te gaan vertrouwen op een aantal evolutionaire oervaardigheden. Een aantal hele natuurlijke, evolutionair geprogrammeerde vaardigheden die we hebben, maar die we al heel lang niet meer gebruiken, omdat we zo talig zijn en zo met ons hoofd bezig zijn. We moeten echt opnieuw gaan ontdekken, benutten, het laten groeien, erop gaan vertrouwen, om weer meer onze intuïtie, ons instinct en andere manieren van intelligentie aan te boren. In juni aanstaande geef ik daar een uitgebreide gratis masterclass over. Dus als je daarvan op de hoogte gehouden wilt worden, stuur me een mailtje. Ik zal het aan het eind van deze aflevering nog een keer herhalen. Maar in deze aflevering wil ik je alvast meenemen in de basis van leiderschapsintelligentie in die nieuwe wilde wereld. Zonder overigens te pretenderen dat ik een expert ben. Ik ben gewoon een meisje op het internet. Ik lees er veel over, ik ben er veel mee bezig. Ik heb toegang tot een aantal experts, maar zelf ben ik absoluut niet degene die hier het meeste vanaf weet. Ik leg het vooral langs de weg, langs de lat van drie niveaus van intelligentie die ik ook beschreven heb in mijn boek Navigeren in de Mist. Ik heb het daar over hoofd, hart en buikintelligentie. En dat zijn de drie vormen die we steeds meer kunnen gaan gebruiken. En eigenlijk nu alweer meer dan in de tijd dat ik het boek schreef. Dus er is zeker wat voortschrijdend inzicht daarbij. En denk je, bij hoofdintelligentie, dan denk je vaak aan IQ, hè? Aan slim zijn, aan goed kunnen leren, aan snel en effectief verwerken van wat je leest en wat er geschreven staat en wat je hoort. Maar zoals gezegd, de waarde van dit type informatie devalueert. En we kunnen niet meer zonder meer vertrouwen op de betrouwbaarheid van de bron, als we dat ooit al konden. Hè. We moeten nog kritischer zijn, maar ik denk dat het al heel lang aan de gang is en dat we voor een deel ons daar al wel van bewust waren. Dat is niet minder geworden, dat wordt alleen maar meer. Ons vermogen om ons daarvan bewust te zijn en andere vormen van kritisch denken te ontwikkelen, dat wordt de komende jaren essentieel. Dus hoe kun je nu als hoofdintelligentie meer kritische intelligentie ontwikkelen? Nou, in eerste instantie door een soort van breder om de informatie heen waar te nemen. Je zet als het ware je perifere visie open en je werkt tegelijkertijd op meerdere niveaus. Allereerst luister je natuurlijk naar de informatie of lees je de informatie, maar tegelijkertijd neem je waar wat die informatie met je doet zonder direct het voor waar aan te nemen, zeg maar. He, je wilt niet meteen het als een waarheid omarmen en je wilt ook niet meteen in een reactie schieten. Dus ook al maakt wat je ziet of hoort of leest je verontwaardigd of roept het een impuls op om meteen in actie te schieten, probeer daar iets vertraging in te gaan bouwen zodat je echt waarneemt. Vaak zijn we heel reactief en je wilt nu steeds meer gaan leren dual processen in lelijk Nederlands om op twee niveaus waar te nemen. En oefen bijvoorbeeld is bij het kijken van een talkshow of van het nieuws of het lezen van de krant. Als je die informatie tot je neemt, dan lees je het aan de ene kant cognitief en aan de andere kant neem eens waar. Wat doet het met je? Wat gebeurt daar nu precies? En probeer uit de reactie of uit de emotie te blijven. En dan zal je zien op hoeveel knoppen er tegelijk gedrukt wordt op het moment dat jij naar het nieuws kijkt of dat je een krant leest of iets dergelijks. Een tweede manier om dit te ontwikkelen is het stellen van betere vragen. Want hoe beter de vragen zijn die je stelt, hoe beter de informatie is die je krijgt. En oefen vooral ook eens met ChatGPT om te zien wat dat betekent. Als jij een hele generieke vraag stelt, krijg je een ontzettend oppervlakkig en generiek antwoord. Als je vervolgens steeds dieper gaat inzoomen of steeds specifieker wordt in je vraagstelling, zal je merken dat ook de waarde van de informatie die je eruit krijgt toeneemt. En dan zeg ik niet, je moet al je informatie uit ChatGPT halen. Integendeel, doe dat ook in interactie met anderen. Doe dat ook met de kranten die je leest, met de bronnen die je raadpleegt. Stel continu vragen van, wat staat hier nu precies? Is het omgekeerde ook mogelijk? Kan iets anders ook waar zijn? Welke andere perspectieven zijn er? Het helpt je ontzettend om af en toe bronnen te raadplegen die een beetje weerstand in je oproepen. Waar een hele andere mening verkondigd wordt dan waar jij achter staat. Juist om die perifere visie te ontwikkelen en steeds meer bewust te worden van, er is over een aantal thema's niet één waarheid. Er zijn heel veel perspectieven. En hoe leer ik daar nu mijn kompas op af te stellen wat voor mij klopt, wat voor mij waar is? Dus oefen om betere vragen te stellen. Vraag je af, kan een ander perspectief ook waar zijn? Kan het omgekeerde ook waar zijn? En blijf zo lang mogelijk een vraagteken. Dat is er één die ik heel vaak zeg, en eigenlijk is dat ook al het bruggetje voor je hartsintelligentie. Word niet te snel een uitroepteken. Zoek als je werkt met bepaalde informatie. Hou dan de optie open om te koers corrigeren. Zet jezelf niet klem in één positie. Zorg dat als er andere informatie beschikbaar komt of als de informatie genuanceerd of verrijkt wordt, dat je weer een stapje verder kan zetten. Dat is het navigeren in de mist. Bij elke stap doemt er nieuwe informatie op en kan je met die nieuwe informatie opnieuw gaan handelen. We weten één ding zeker, ik herhaal het nog maar eens, en dat is dat we niet alles kunnen weten en misschien ook niet alles moeten willen weten. Nou, hartintelligentie gaat over relaties, over gedrag, over interacties. En de informatie die je met hartintelligentie kunt ophalen, dus die we meer mogen ontwikkelen, gaat over het lezen van gedrag van anderen zonder dat we daardoor getriggerd raken. Dat wordt steeds belangrijker. Je ziet dat mensen een korter lontje krijgen en dat is een teken dat we weinig in die hartintelligentie zitten. Als wat een ander doet bij jou zoiets acuuts oproept als boosheid of frustratie of angst, dan gaat dat meestal, laat ik het even nuanceren, gaat het meestal niet over de ander. Dat gaat over de verhalen die jij jezelf vertelt. En dat gedrag, daar zit vaak ook een behoefte achter. Dus als iemand zich op een bepaalde manier gedraagt die bij jou iets oproept, dan is het eerst goed om te weten van, hé, wat zegt dit over mij? En vervolgens om te kijken, maar welke behoefte kan er zitten achter dit gedrag? We worden geboren met een aantal oerbehoeften. Nou, het gaat nu even te ver om daar heel uitgebreid bij stil te staan. Maar het komt erop neer, wij doen er van alles aan om die behoefte vervuld te krijgen. Soms wordt die van nature vervuld en dan zijn we ontspannen en blij en kalm en gelukkig. En soms wordt die niet vervuld. En dan kunnen we zowel constructieve als minder constructieve manieren ontwikkelen om dat gedrag alsnog vervuld te krijgen. Heel veel gedrag wat je ziet en wat je als ingewikkeld zou kunnen bestempelen, dat komt voort uit een behoefte. Kortom, dat gaat niet over jou, dat gaat over de ander en de behoefte achter dat gedrag. En op het moment dat je dat gedrag beter kunt gaan lezen, dan ben je eigenlijk al meer wijsheid aan het ontwikkelen dan dat technologie ooit zal kunnen. Technologie gaat over data, over informatie. Maar heb je het over wijsheid? Ja, dat is vooralsnog, laat ik het even voorzichtig zeggen, nog een puur menselijke trek wat we te ontwikkelen hebben. Als je kijkt naar dynamieken, naar patronen, naar interacties, reacties van en tussen mensen, dan zit daar ongelooflijk veel informatie in. Zonder dat mensen zichzelf daarvan bewust zijn, zonder dat het per se wordt uitgesproken. En eigenlijk in elke sociale situatie is er wel iets wat niet uitgesproken wordt, maar wat wel degelijk speelt. En of we weten het en we zeggen het niet, of we weten het eigenlijk niet eens bewust, maar herhalen dat patroon. En dat is een heel boeiend fenomeen waar we nog niet zoveel ervaring mee hebben om dat te leren waarnemen, om die informatie eruit te pikken. Maar kijk eens naar bijvoorbeeld een werkoverleg. Hè. Hoe kan het dat als we bij een bepaald thema op de agenda komen, dat we altijd afdwalen? Hè. Dat kan een patroon zijn. En dat patroon, daar zit iets achter. Hoe kan het dat het altijd bij dit thema is? Wat wordt er niet uitgesproken? Of wat wil er niet uitgesproken worden door ons? En ga ook eens opletten welke patronen je tegenkomt bij je team, je gezin, je vriendengroep, wat zijn gebruiken die we normaal zijn gaan vinden, maar die een buitenstaander meteen opvallen van, hé, dat is apart. En wat bevat dat nu voor informatie? Dat is een manier waarop je dit stukje kunt gaan trainen. Een ander aspect van hartintelligentie is het kunnen voeren van een gesprek vanuit constructief conflict. Hoe kun je op een constructieve manier in conflict zijn? Meningen en argumenten langs elkaar heen schuren is nodig om tot wijsheid te komen. Meningen zijn levende dingen. Als we ze niet aan elkaar blootstellen, dan kunnen ze niet groeien. Hè? Dus als je elkaar continu alleen maar gelijk geeft, heb je niet het effect dat er wijsheid ontstaat. Terwijl als het een beetje kan schuren, als je de perspectieven met elkaar in contact brengt en ze even tegen elkaar aan kunt houden, dan kan daar wijsheid uit ontstaan. En het is heel goed om die spanning actief op te zoeken. Niet om een debat te winnen of om een discussie hoog op te laten lopen, maar om true conversations te kunnen voeren. True conversations die tot nieuwe perspectieven, tot nieuwe inzichten leiden. Je komt uit zo'n gesprek ook niet met het antwoord. Je komt uit zo'n gesprek met meer wijsheid. Alleen gaan we dat gesprek vaak niet aan, omdat wij een constructief conflict, we hebben dat niet goed geoefend, hoe we dat kunnen doen. Dus we zijn heel snel bang dat we dat we de relatie beschadigen, of dat we verliezen. He, en dat zijn allemaal oneigenlijke argumenten om die kans op wijsheid, om die te ontlopen. Dus constructief conflict is één vorm van hartintelligentie waar we nog het nodige werk te doen hebben. Nou, komen we tenslotte aan bij het laatste niveau, bij de buik, dan gaat die vorm van intelligentie vooral over veiligheid, stabiliteit, zekerheid. En dat is iets wat in een snel veranderende en onzekere wereld, waarbij we zien van, oh, het gaat nu wel heel hard en welke kant gaat het op? Ja, daarbij komt dat nog wel eens onder spanning te staan. En veel mensen ervaren daar stress door. En als we stress hebben, nou, dan schieten we in de welbekende fight, flight of freeze reactie. Dat is gewoon een hormonale reactie op stress. En deze vorm van buikintelligentie gaat over het creëren van de omstandigheden waarin jij je veilig voelt, maar ook waarin jij veilig bent als leider voor anderen. En dat betekent eigenlijk dat je stevig bent, maar ook voorspelbaar in je gedrag. En voorspelbaar in je gedrag is iets heel anders dan saai. Voorspelbaar is eigenlijk heel congruent zijn. Je bent niet grillig, je bent niet onvoorspelbaar. Want dan draag je bij aan onveiligheid, aan angst, aan stress. Terwijl als jij stevig bent, in de zin van ik ben kalm, ik weet waar ik voor sta, ik ben wel bereid om te luisteren naar nieuwe informatie en daar wat mee te doen, maar ik reageer voorspelbaar. Ik zal het altijd eerst hardop zeggen. Ik zal mensen meenemen in mijn gedachtegang. Nou ja, hoe dat er ook voor jou uitziet. Stevigheid en voorspelbaar in je reactie, dat is iets wat bij buikintelligentie helemaal aan de orde is. En dat betekent in eerste instantie, en dat is echt het vertrekpunt, emotionele zelfregulatie. Wat bedoel ik daarmee? Daarmee bedoel ik dat je niet uit de heup gaat schieten als je getriggerd wordt door wat dan ook. He, dus dat jij niet meteen als iemand jou aanvalt, iemand een discussie met je aangaat, dat je met gelijke munt terugbetaalt of dat je heel primair reageert. Wat het wel betekent is dat je radicale verantwoordelijkheid neemt voor je emoties en het daaruit voortvloeiende gedrag. He, dus welke gedachten, welke aanname, welke belemmerende overtuigingen zitten er achter jouw emoties? Als jij merkt in een situatie dat je heel boos wordt, wat is dan het verhaal wat op de achtergrond gaat meedraaien? Wat is het verhaal? Want vaak zijn die verhalen al heel oud. Die komen uit onze kindtijd, uit een levensfase waarin we in onze kinderlijke manier van denken een verklaring hebben gevonden voor het moeilijke gedrag. Dus het kan best zijn dat jij onbewust een verhaal hebt draaien van ik ben het niet waard of ik ben niet goed genoeg of de wereld is een onveilige plaats. Dat zijn allemaal strategietjes, allemaal scripts die we kiezen als we klein zijn en geconfronteerd worden met een moeilijke situatie en met die gedachten zijn we dat moeilijke gevoel gaan reguleren als het ware. Hebben we een beetje het ventiel losgedraaid zodat die spanning kan weglopen. Alleen die verhalen die kloppen over het algemeen helemaal niet. Daar zijn we al ver voorbij, maar we hebben ze nooit meer helemaal geëvalueerd. En zelfregulatie betekent dat je je emotie aankijkt, dat je erkent dat die er is, dat je kijkt, hey, wat is dit nu precies, waar komt het vandaan? En dat je erbij blijft. En als je erbij blijft, dan kun je er als het ware doorheen ademen. Elke emotie blijft maar ongeveer 90 seconden in je lijf als je erbij blijft. Dat is gewoon gemeten, dat kan je ook meten aan je adrenalineniveau en dat soort dingen. Als je erbij blijft, vloeit dat af, die energie gaat in beweging en die vloeit af, zodat je weer teruggaat naar neutraal. En dat is zelfregulatie. Ik heb het dus niet per se over, we moeten allemaal in therapie om alles te verwerken wat we aan oude verhalen hebben. Maar wij zitten wel in een ander uiterste. In onze cultuur hebben we niet geleerd, zeg maar, om op een hele gezonde manier met onze emoties te werken. En we hebben ze dus ook niet geleerd te verwerken. We zien heel vaak emoties als een zwaktebod. Dat zat wel in de opvoeding van, nou, stop eens met huilen, doe eens even dapper. En op het moment dat jouw kinderlijke brein merkt van, oh, ik mag emoties niet laten zien, dan heeft het daar ook weer een script op gemaakt. Dus dat allemaal opnieuw onder ogen komen en kijken van, hey, wat gebeurt hier nu precies? Dat leidt tot zelfregulatie. En zelfregulatie, dat betekent dat jij veilig wordt voor jezelf. Dat je jezelf geen geweld aan doet. Dat je niet over grenzen heen gaat. Dat je veel helderder kunt denken. Dat je minder reactief bent als je in een moeilijke situatie zit. Dus dat je onder stress niet snel dingen doet waar je spijt van krijgt. Of die ondoordacht zijn. Of deuren dichtgooit die niet meer geopend kunnen worden. Knopen doorhakt die je niet meer kunt terugdraaien. Maar je gaat veel meer vanuit neutraliteit. Vanuit het oog van de storm kijken. Van wat gebeurt hier nu precies? Dat is zelfregulatie. Je brengt jezelf terug naar neutraal. Nou, deze drie vormen van intelligentie gaan echt het verschil maken in de wilde nieuwe realiteit van de komende decennia, waarin technologie sneller ontwikkelt dan wij met ons menselijk brein kunnen bevatten. En het gekke is, en ook het mooie, hoe meer technologie dus een rol gaat spelen en de regie gaat nemen en ons dagelijks functioneren gaat beïnvloeden, hoe meer wij weer moeten leren om met die diep menselijke, natuurlijke oerwijsheid te gaan werken. Mocht je daar meer over willen leren en willen ontdekken en vooral willen weten, ja, maar hoe doe je dat dan precies? Geef me wat praktische oefeningen, geef me wat tips, geef me wat handvatten waar ik meteen mee aan de slag kan. Waar zit die knop? Stuur me dan een mailtje op petra@deimplementatiedokter.nl. En dan zet ik je op de lijst om als eerste aangemeld te worden voor de splinternieuwe gratis masterclass over deze nieuwe vormen van leiderschapsintelligentie. Die natuurlijk eigenlijk helemaal niet nieuw zijn, maar oer en oeroud. We zijn ze alleen een beetje vergeten. Nou, ik hoop dat deze nuttig voor je was. Ik ben heel benieuwd naar je reactie. Altijd leuk om in je mailtje te horen wat je daaruit opgepikt hebt. En natuurlijk ook, wil je je aanmelden voor de gratis masterclass? Stuur me dan ook even een mailtje, dan krijg je een bevestiging dat je op de lijst staat. Ik spreek je graag bij de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren naar de Nieuwe Leiders Podcast. Was deze aflevering waardevol voor je? Door hem te delen of een recensie achter te laten, help je nog veel meer mensen om de Nieuwe Leiders Podcast te vinden. En vergeet niet de podcast te volgen, zodat je niets meer mist. Ik tref je graag bij de volgende aflevering.